Ik lees uit de herziene Statenvertaling, Psalmen 2. En de titel luidt: De Heere en zijn gezalfde. Waarom hoeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen.
Dit is ook de herziene Statenvertaling. Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. Petrus en Johannes vrijgelaten. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, hebt gezegd: Waarom worden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat uw hand uitspreekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.
Oude Testament, Nieuwe Testament. En dan zie je hoe in het Oude Testament het Oude Testament geciteerd wordt. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou enorm van het Oude Testament. En ik vind die verhalen fantastisch van het Oude Testament. Volgens mij is er geen boek op aarde waar zoveel in zit. Wat zo bijzonder is. Wat zo rijk is aan verhalen. Het verhaal van Jozef. Het verhaal van hoe hij verraden wordt en dan laat in Egypte terechtkomt. Het verhaal van Daniel. Het verhaal van Jacob en David. En het verhaal van Gideon. Zoveel bijzondere verhalen. Deze week had ik echt op mijn hart. Ik moet weer een preek uit het Nieuwe Testament. Maar het is zo mooi hoe Nieuwe Testament en Oude Testament elkaar aanvullen. Het is prachtig. Gisteren stond in de krant: is de christelijke ontkerkelijking nog te stuiten? En in het CBS, waar onze lieve Laura werkt, ook Centraal Bureau van Statistieken, die gaat deze week nieuwe cijfers uitbrengen dat verder laten zien dat de kerken nog meer leeglopen. Dus dat die trend nog niet een halt aangeroepen is. Dus de statistieken zien er niet zo goed uit. Dat is niet de schuld van de CBS hoor, die brengen gewoon de cijfers. En we zien inderdaad ook om ons heen natuurlijk dat traditionele kerken sluiten. Gebouwen waar eeuwenlang de Heer geloofd werd en geprezen werd, waar God aanbeden werd. Die worden opeens die sluiten hun deuren. Als we de kranten lezen, als we het nieuws zien, dan lijkt het erop inderdaad dat het christendom om ons heen, dat het steeds minder wordt. Maar wereldwijd is dat zeker absoluut niet waar. Sinds Pinksteren, toen de gemeente, dat is het moment dat de gemeente gesticht werd, tot aan de dag van vandaag groeit de gemeente met duizelingwekkende cijfers. Het is enorm. Elke dag, moet je voorstellen, elke dag worden kerken gesticht wereldwijd. Elke dag komen duizenden tot geloof. Het is onvoorstelbaar. En als je de statistieken moet geloven, is 31,2% van de wereldbevolking noemt zich christen. 31,2%, dat is 1 op de 3. En het begon allemaal met 120 Joden in een bovenzaal die samen gingen bidden. Dat is toch onvoorstelbaar? Nou, de grote vraag is natuurlijk, waarom zien we daar in Nederland zo weinig van terug? Waarom gebeurt dat niet hier? Ten eerste moeten we wel beseffen, Nederland is een klein landje. En voor ons is Nederland gigantisch groot en Nederland is alles. Nederland is een klein land, om eerst dat even gezegd te hebben. Maar Nederland was al aan de beurt, zo te zeggen. Het was volop een christelijk land. Nederland heeft al alles gehoord en alles gezien. Nederland is rijk geworden. Kijk, wij hebben een gigantisch christelijke achtergrond. Een gigantische erfenis. En ook vandaag, weet je hoeveel bijbelvertalingen we hebben. Wat een luxe dat is. We herzien de Statenvertaling, de MBG, de MBV, de Willy Borders vertaling. Wat een zegen dat is voor dit land. Het is ongelooflijk. We hebben de EO, we hebben EO Jongerendag, we hebben christelijke magazines, christelijke bands, christelijke seminars, we hebben christelijke retraitecentrums, christelijke boekwinkels. Het ongelooflijk wat we allemaal hier hebben. Nederland is verzadigd. We hebben het goed. En de trend is, en ik zeg niet wij, maar Nederland probeert het nu zonder God. En we kunnen kijken hoe ver ze komen, hoe ver we komen zonder God. Maar de algemene trend is dat Nederland niet beseft dat zij juist zo gezegend zijn vanwege de erfenis. Dat we daar waar we zijn, dat we eigenlijk goede wetten hebben. Dat wij zorgen voor de zwakken in de samenleving. Dat wij de vluchteling goed zijn voor de vluchteling. Dat we goed zijn voor de mensen die gehandicapt zijn. Mensen die geen werk hebben. Voor de alleenstaande moeders. Daar is Nederland zo goed in. Maar die waarden daarvoor, dat zijn christelijke waarden. Dat heeft Nederland tot zegen gebracht. Dat wordt op dit moment niet gezien. Nou, wat moeten wij als christenen in Nederland doen? En de vraag is ook, hebben wij al de bodem van de put bereikt? Gaat het eerst nog veel slechter, tot dan Nederland het uit gaat roepen? Dat is een beetje in het boek van Rechteren, zie je zo'n cyclus altijd. Van het gaat fantastisch met Israël, het gaat geweldig. God wordt geloofd en geprezen. En dan komt er een moment dat men God vergeet. Dan komt het volk van Israël in de ellende en dan roept het uit. Roept ze uit naar God toe om redding. En dan komt de redding en dan keren ze weer terug tot God. Dan komt de welvaart weer en dan dwaalt men weer af. En dat is zo'n cyclus die je ziet in het boek van Rechteren. Hebben wij de bodem van de put al bereikt? Weet je, ik geloof heel sterk dat de christenen in Nederland een grote rol hierin spelen. Wij zijn het lichaam van Christus. Een prachtig getuigenis van wat, niet Koen, Bram, wat Bram vertelde. Wij zijn Jezus hier in Nederland. Wij zijn Jezus hier op aarde. Als je op je werk bent, dan ben jij het licht daar op het werk. Wij zijn het zout van de aarde, het licht voor deze stad. Wij hebben de mogelijkheid om de teloorgang een halt toe te roepen. Dat kunnen wij doen. Daartoe zijn we geroepen. In de kop van Noord-Holland, in Annapallona, zijn ongeveer 6 weken geleden, is er een tragisch ongeluk gekomen. Ongeluk gebeurd. 3 jongens zijn om het leven gekomen in een auto-ongeluk. En de jongens waren tussen de 17 en de 19. En ze waren stoned en dronken, die jongens. En ze reden met z'n 4 in een auto. 3 jongens om het leven gekomen. En er heerste in dat stadje, Anapalona, heerste verslagenheid natuurlijk, klein stadje. En iedereen was er kapot van. En toen werd er zo'n stille tocht georganiseerd. Dat wordt veel in Nederland gedaan als er iets ergs gebeurt. Nou, mijn broer Stefan is directeur van Teen Challenge. En hij heeft in, overal in Nederland hebben ze jeugdcentra's die ze The Gate noemen. En er is ook een gate in Anapalona. En Stefan vertelde me ook dat die jongens af en toe daar ook kwamen. Die overleden waren. En Stefan vertelde mij dat tijdens die stille tocht de vaders meeliepen. De vaders van de overleden jongens. En weet je hoe ze meeliepen? Met een biertje in de hand en een jointje in de andere hand. En zo liepen ze de stille tocht mee. Laat dat beeld even tot je inwerken. Ik vind dat zo frappant. Ik vind dat zo, laat zo het probleem zien van ons land. Die vaders die niet de connectie zien tussen hun daden en waarom hun zonen overleden zijn. Ik vind dat heel tragisch. En ik vind het ook zielig voor de vaders dat zij dat niet, dat ze dat niet beseffen. Dat ze niet beseffen dat hun, dat naar hun gekeken wordt. En dat ze dan zelf ook zo reageren en niet zien hoe verschrikkelijk dat is. Wat zij doen en hun kinderen dat overgenomen hebben en de dood gevonden hebben daarin. En dat is een van die grote problemen in ons land, dat we geen rolmodellen meer hebben, of slechte rolmodellen. In dit land weet niet meer wat goed is en wat slecht is. Sterker nog, wat goed is, wordt slecht genoemd, en wat slecht is, wordt goed genoemd. En als wij dingen noemen zoals de Bijbel het zegt, dan wordt heel raar naar ons gekeken. Alles moet maar kunnen. Ja, en de jeugd die krijgt geen morele kompas meer. Wat is nou goed? Wat zijn de goede dingen in het leven? Waar word je beter van? Onze jeugd in Nederland heeft geen goede voorbeelden. En de jeugd van vandaag die kent weinig grenzen, weinig waarden, weinig rolmodellen. En als ik dan denk over de rolmodellen die ze dan hebben. Je kan YouTube intikken en er zijn heel veel YouTubers die van alles zeggen. En je kan alles daar vinden. Alles wat je denkt, wat je wil weten, kan je bevestigd vinden op YouTube. Alle onzin die daar uitgekraamd worden. Als jij alles wat jij wil horen, kan je bevestigd vinden. Als je gelooft dat de aarde plat is, kan je zeker iemand vinden die je dat gaat bevestigen op YouTube dat de aarde plat is. Zeker. Als je gelooft in Marsmannetjes en aliens en alles, Google het op. Je zal op Google en in YouTube vinden. Ja, die zijn er. Iemand zal je dat bevestigen. Dus als je denkt van zoiets is er misschien, dan kan je dat vinden. En je kan het alles zelf laten bevestigen door op YouTube. Want er is altijd wel iemand die jou gelijk geeft. Maar er is geen morele kompas. Weet je, wat is ons antwoord van de gemeente? Wat is ons antwoord hierop? Wat moeten wij doen? Wat is onze opdracht? Wat is de hoop voor Nederland? Wij hebben de Bijbel. En de Bijbel, daar zit het in. Dat is het woord van God. En Ale heeft me niet verteld wat ze ging vertellen over haar oma. Heel bijzonder. Maar dat is hetzelfde wat ik vanochtend hier wil zeggen. De Bijbel, het evangelie van God, dat is de oplossing. Dat is het antwoord. Daar vinden we wat wel goed is en wat niet goed is. In de Bijbel vinden we de weg naar verlossing. De weg uit de put. De weg naar redding toe. En dat is zo belangrijk dat wij eerst verzadigd worden door het woord van God. Dat wij leven volgens het woord van God. Dat wij het woord van God begrijpen. We moeten daar ook vinden wat de onderwijzingen van Jezus zijn. Jezus steeg op naar de hemel. En Jezus vertelde zijn discipelen daarvoor wat ze moesten doen. Dat ze het koninkrijk van God bekend moesten maken. En daar is niets aan veranderd. Deze opdracht over het koninkrijk van God geldt voor ons nog steeds. Zoals ook voor de discipelen van 2000 jaar geleden. Wat was de strategie? Wat was het stappenplan? Wat zijn de principes die Jezus mee had gegeven? Hoe moet dat allemaal eruit zien? Hoe keert Nederland terug naar Jezus? Hoe moeten wij dat doen? Wat moeten wij doen zodat er niet meer moskeeën gebouwd worden, maar weer kerken gebouwd worden in Nederland? Nou, denk eens aan die vraag die de discipelen zich zouden kunnen stellen toen Jezus opsteeg naar de hemel. We zijn maar met z'n 120. We zijn maar 120. En wie heeft Jezus aangesteld als leider? Wie moet de voortouw nemen? Wie wordt de nieuwe baas? Wie is verantwoordelijk waarvoor? Wat doen we als we vervolgd worden, als we in een crisis terechtkomen? Als vervolging plaatsvindt. Allemaal vragen die de discipelen zich hadden kunnen stellen. In plaats van uitgebreide instructies vertelt Jezus aan zijn discipelen: ga naar Jeruzalem, blijf daar wachten tot de belofte van de Vader komt. Geen gedetailleerde plannen, ga naar Jeruzalem en wacht. Dus de eerste grote stap is: wacht en bid. Wacht en bid. Nou, boven de ingang van onze kerk staat nu een heel mooi bord. En daar staat op: mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Een huis van gebed voor alle volken. Ichtes is een huis van gebed voor alle volken. Dat is ook visie van deze gemeente. We zijn een huis van gebed. Dat betekent dat gebed, aanbidding, God zoeken onze hoofdzaak is. Onze hoofdtaak is. En we zijn er voor alle volken. Voor iedereen. Kijk om je heen en kijk maar hoeveel mensen, hoeveel volk hier zijn. Dat is fantastisch, zo bijzonder. Maar lieve gemeente, voordat een grote verandering komt, voordat iets gaat gebeuren, voordat wij willen dat er verandering komt, wachten en bidden. Wil je dat er verandering komt, samenkomen, wachten en bidden. Dat is de beste voorbereiding. Je denkt misschien, is wachten, bidden het geniale plan om de wereld te bereiken, om Zaandam te bereiken, om Nederland te bereiken? Ja, 100%. Het begint met samenkomen. Het begint in eenheid samen te komen en God te gaan zoeken. Je af te stemmen op de Heilige Geest. Weet je, Jezus legde de heilsboodschap, het verlossingsplan, in de handen van ongeleerde vissers en tollenaars. Dat is toch wat? Eerst 12 man, ongeleerde vissers en tollenaars. En nu, 2000 jaar later, als je naar Groenland gaat, hè, daar woont geen kip, maar daar is wel een kerk waar Jezus aanbeden wordt. Als je naar Suriname gaat, een land in het noorden van Zuid-Amerika, 250.000 inwoners, daar wordt de Heer aanbeden. Daar is een levende kerk. Als je naar de eilanden van Indonesië gaat, zoveel eilanden. En op zoveel eilanden daarvan heb je een kerk waar Jezus aanbeden wordt. In de hoge bergen van Nepal, dat hoogste land van de wereld, daar zijn kerken waar Jezus aanbeden wordt. In alle landen van Afrika heb je een gemeente waar Jezus Christus beleden wordt als Heer. En dat begon allemaal met 12 discipelen. Met 12 mannen, ongeletterde mannen. En dan werden er 120 volgelingen van Jezus, 120. De 120 die precies deden wat Jezus gezegd had. Gewoon doen. Jezus zegt het en ze gingen. Ze deden precies wat Jezus zei. Ze wachten. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En van 12 ging het naar 120. Dat is al een vermenigvuldiging van 10. En op de Pinksterdag, Petrus predikte. En 3000 mensen gaven hun leven aan de Heer. Nou, van 120 tot 3000, dat is een vermenigvuldiging van precies 25. En vandaag 2,3 miljard. Dat is toch ongelooflijk? Het is niet te stoppen. Dus word niet ontmoedigd als je om je heen kijkt en je denkt van en het kan best hier zijn, hè, dat je hier jeugd, tieners, dat jij in je klas zit en je bent de enige die gelooft. Dat is, in Nederland is dat mogelijk, dat je de enige gelovige bent of op werk, of er zijn nog wel anderen, maar die zijn incognito, geheime christenen. Dat is zo mooi dan als je dan op zo'n interkerkelijk iets komt en je komt andere mensen tegen die ook geloven. En dan kom je erachter dat jouw collega of medescholier ook christen is. Dat kan gebeuren. Maar wees niet ontmoedigd. Wees niet ontmoedigd dat jij op dit moment de enige christen bent. Blijf bidden. Jij bent het licht. En God wil jou gebruiken. En als je zo nakijkt, als God van 12 tot 120, 3000 en vandaag 2,3 miljard. Als God dat kan doen, dan kan God dat ook hier doen. Want deze groei is ook mogelijk. Deze explosie van groei is ook weer mogelijk in Zaanstad. Is ook mogelijk in Nederland. Maar hoe? Hoe is dat mogelijk? Nou, laten we gewoon beginnen te doen wat Jezus zegt. Als Jezus iets zegt, laten we dat gewoon doen. En Jezus heeft onderwezen, Jezus heeft een opdracht gegeven. Jezus heeft ook een geschenk voor de discipelen. En dat geschenk is de sleutel, was de belofte. Dat was de Heilige Geest die altijd met ons zou zijn. Jezus zegt, en dat is mijn vertaling, mijn parafrase. Die krijg je pas, de Heilige krijg je pas, als je wacht en bidt. Nou, als je een christen bent, dan heb je de Heilige Geest, absoluut. Maar we geloven ook in de bekrachtiging, de vervulling van de Heilige Geest, die je kracht geeft om een getuige te zijn. En daar moeten we, als jij geen kracht hebt, als je niet geroepen bent nog, als je niet door God uitgezonden bent, wacht en bid. Wacht op de Heilige Geest. Laat je vervullen. Ga de Heer zoeken. Dus waarom geen gedetailleerd stappenplan? Waarom geen instructies van Jezus? Een christen moet leren in de afhankelijkheid te leven van de Heilige Geest. Hij moet weten om de zachte stem van de Heilige Geest te kunnen horen. Want als de Heilige Geest in ons is, komt ook die stem van binnen. Maar jij hebt ook allemaal ideeën en ook allemaal stemmen. Dus hoe weet je dat is nou van mij, dat is, of dit is de Heilige Geest? Dat kom je erachter als je leert, als je de Bijbel gaat lezen. Als je tijd doorbrengt met God, dan ga je de stem van de Heilige Geest leren goed te onderscheiden van al die andere stemmen. En zo leer je te leven in de leiding van de Heilige Geest. Je moet dagelijks de leiding van Gods Geest ervaren. Je moet bewust zijn, wat wil de Heilige Geest? Elke keer bij beslissingen, wat wil de Heilige Geest? En die fijngevoeligheid, die moet je ontwikkelen. Die moet elke christen ontwikkelen. Elke dag in beslissingen luisteren. Want dat is wat de christen, dat is wat de discipelen van Jezus deden in Handelingen. Daarom zegt Jezus, ga eerst maar naar Jeruzalem. Ga eerst maar wachten en bidden. Dan komt de Heilige Geest op je. En dan zal je zijn leiding ervaren. Hij zal door jullie heen werken. Je wordt vervuld door de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat door jullie heen werken. Dus Jezus vertelde niet van tevoren, zo, jullie moeten kerken stichten, gebouwen kopen of gebouwen bouwen. Je moet hier zijn de 10 stappen hoe je een kerk moet runnen. Jezus gaf een cursus conflictmanagement. Hij zei, wacht en bid tot de Heilige Geest over je komt. En dat is precies wat de discipelen ook deden. Ze deden gewoon dat wat Jezus hun had opgedragen. En de Heilige Geest kwam. Hij kwam. En hij gaf wijsheid. Hij gaf kracht. Hij gaf inzicht. Hij gaf bovennatuurlijke gaven om de gemeente, om kerken te stichten overal. En gaandeweg gebeurden er allemaal geweldige dingen. Een enorme groei van 12 discipelen tot 120, 3000, 2000 jaar later, 2,3 miljard. Dat is het resultaat van de Heilige Geest en een discipel die samenwerkt. Wat heeft Nederland nodig? Een discipel die zegt, die bereid is, zegt ik wil en die zich laat vullen door de Heilige Geest. Een discipel die vervuld is met de Heilige Geest. Dat heeft Nederland nodig. En dan niet 1 of 2. We beginnen met 12, 120, 3000. The sky is the limit. Maar ben jij zo een discipel die zegt, ja, ik ben beschikbaar. Ik wil me laten vervullen. Ik ben bereid om te doen wat de Heilige Geest zegt. Ja, maar zorgen en het gezin en de problemen en dit en dat. Ja, die zijn er. Maar heb je jezelf overgegeven aan de Heilige Geest? Kijk wat dan gebeurt. Laat de Heilige Geest eens jouw planning maken. Vraag eens de Heilige Geest voor vervulling. Draai eens de zaak om. En laat God leiding nemen in jouw leven. En niet dat jij jouw plan, jouw agenda hebt. En aan het einde van, oh ja, zondagochtend, 2 uurtjes kerk. Dus ik ben christen. En dat is wat ik dan ook nog doe. Draai het eens om. En wijd je aan de Heer. En zeg van, hey, ik ben beschikbaar. Heer, wat wilt u doen? En Jezus belooft ons dat dan al die andere dingen, die zo ingewikkeld zijn en zo moeilijk zijn, zegt, die vallen op zijn plaats. Daar zorg ik voor. De samenwerking tussen Heilige Geest en de discipel, dat is zo belangrijk. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord voor Nederland. Dat is het antwoord voor deze stad. Dat gaat de wereld veranderen. Als de Heilige Geest, die wil wel, maar wil de discipel ook. En als wij samenkomen, als we ons laten vullen door de Heilige Geest, dan gaan de dingen gebeuren. Als we beschikbaar zijn. Ben jij beschikbaar? Ben je bereid de Heilige Geest door jou heen te laten werken? Want dan is alles mogelijk. En begrijp ook heel goed dat de Heilige Geest je vervult als je op hem wacht. En dat je gaat bidden. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je de tijd neemt. Hij zegt van, oké, Heilige Geest, vervul me maar en dan kunnen we verder gaan. Neem die rust, neem die tijd, zeg Heilige Geest. En we willen absoluut bidden voor vervulling, maar het is ook er is ook een aanloop daarnaartoe. Dat je zegt van, ja, ik wil mij geven, ik wil beschikbaar zijn. Dus neem die tijd, laat je vervullen. En als je vervuld bent, als de Heilige Geest op jou komt, wat dan? Dan moet jij uitstappen. Stap uit. Want dat is wat wij moeten doen. Dat is wat de discipel doet. De Heilige Geest, Jezus zegt, ik stort mijn geest over jullie uit. En dan moeten wij uitstappen. Vervullen doet God, uitstappen doen wij. En als je dan gaat, dan werkt de Heilige Geest door ons heen. Dus het is gaandeweg dat de Heilige Geest iets doet. Dus wij stappen uit en dan werkt de Heilige Geest door ons heen. Praktisch ziet dat zo uit. Jij opent je mond en dan kan de Heilige Geest spreken. Jij legt je hand op iemand en de Heilige Geest kan genezen. Jij verkondigt het evangelie en de Heilige Geest is iemand aan het redden. Iemand aan het bewerken. Dus het is altijd die samenwerking. Dus jij moet wel uitstappen. Het is een prachtige samenwerking tussen de discipel en de Heilige Geest. Ben je beschikbaar? Ben je bereid om in actie te treden? De Heilige Geest, die doet het wonder. Die werkt door jou heen. Nou, hier in Ichtens vinden wij Handelingen, het boek Handelingen, echt, dat is ons grote voorbeeld. De kerk in Jeruzalem, kerk in Antiochië. En daar zien wij dat de directe voortzetting is van het onderwijs van Jezus. Alles wat Jezus gedaan heeft, dat zetten ze om. En dat wordt in de praktijk gebracht. En in het dagelijkse leven. Daarom vind ik dat boek Handelingen ook zo prachtig. Het boek heet wel Handelingen van de Apostelen, maar het zou eigenlijk beter kunnen heten, hier komt het, De Samenwerking van de Heilige Geest en de Discipelen. Vind ik een mooie naam voor Handelingen, maar daar ga ik niet over. Maar voor jezelf is het misschien een mooie naam, De Handelingen van de Apostelen. Dan zou ik eerder zeggen De Handelingen van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest alleen doet ook niet, ik zeg niet niks, dat is, de Heilige Geest is, die kan alles, maar wat de Heilige Geest, hoe God wil werken, hoe God de wereld wil redden, is door de discipel die vervuld is met de Heilige Geest. Dat is het plan. Dus wij kunnen, zoals Habakkuk misschien, zitten ergens en zeggen, hoe lang nog, wat gaat er moeten gebeuren en alles. Nee, jij bent het antwoord voor deze stad, voor jouw buurt, voor jouw school. Maar ik ben eentje. Zal ik die berekening nog een keer loslaten? Wat er allemaal gebeurt als er 1 of 12, 120, dat is ongelooflijk. De vraag alleen is, ben jij beschikbaar? Wil jij degene zijn die zegt, oké, Heilige Geest, vul mij. En hè, ik vind het een beetje spannend. Ik ben misschien alleen of we zijn met z'n drieën hier op werk of z'n tienen. Maar de Heilige Geest gaat iets doen. Als jij zegt, ik ben beschikbaar. Het evangelie, in Handelingen zien we dat het levend is. Het was levend. En het maakte deel uit van het dagelijkse leven. Wat Jezus vertelde, werd voor hun ogen ook werkelijkheid. Wat mij zo inspireert van de eerste gemeente in Handelingen is ook dat Jezus Christus overal centraal stond. Jezus Christus, de gekruisigde Heer, de opgestaande Heer, was het middelpunt van alles. En de Heilige Geest was degene die het allemaal mogelijk maakt. Dus de focus was op Jezus Christus. En de Heilige Geest was degene die altijd wijst naar Jezus toe. En de Heilige Geest is degene die het mogelijk maakt. Nou, een van de belangrijkste lessen voor de christenen van vandaag kunnen we vinden in Handelingen 4. Dat wat we vanochtend ook gehoord hebben tijdens de schriftlezing. We zien daar hoe die eerste kerk reageerde op de eerste vervolging. De kerk was maar net geboren. De kerk was zo jong. En ze werden meteen al geconfronteerd met vervolging. Wat gingen ze doen? Hoe reageerde die eerste gemeente daarop? Gaan ze jammeren en zeuren, zoals in de woestijn, hun voorouders, toen maar een beetje problemen waren. En toen Farao's leger aankwam, riepen ze en schreeuwden ze. En allemaal kommer en kwel. En dit waren Joden. De eerste kerk bestond alleen maar uit Joden en wat proselieten. En die komen in het nauw, precies zoals in de woestijn. Maar wat gaan ze doen? En daarom vind ik dit stuk van Handelingen 23 tot en met 31 zo'n prachtige tekst. Hoe die eerste gemeente juist gaat opstaan in een tijd van nauw. In een tijd van verdrukking. Nou, wat was er gebeurd? Petrus en Johannes, die werden bedreigd door de religieuze leiders. Hun werd het zwijgen opgelegd. Nou, dat is heel moeilijk als je vol bent met de Heilige Geest. Als je gevuld bent met de Heilige Geest, dan kan je niet stoppen over Jezus te praten. Dat is onmogelijk. Maar Petrus en Johannes gingen naar de andere gelovigen toe. En ze vertelden wat ze te horen hadden gekregen. En vervolgens begint de gemeente in Jeruzalem eensgezind God aan te roepen. Wat is dat prachtig wat ze daar aan het doen zijn. Het eerste wat ze doen in hun gebed is God de eer geven. En ze proclameren dat Hij in controle is. Ze baden, Heer, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daarin leeft. Weet je, als je zo'n gebed begint, dan zeg je eigenlijk van God, U heeft alles in uw hand. He, dus de koningen en de presidenten en de heersers van de aarde, die kunnen allemaal dingen wel doen. Maar U bent degene die de hemel en aarde geschapen heeft. U heeft alles onder controle. En dan citeren ze die Psalm 2. Want ze begrijpen dat wat koning David toen geschreven heeft, slaat op hun situatie. Dat is prachtig. Hè? Dus ze vertellen, waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Ze snapten dat het Oude Testament sloeg op hun situatie. Dus ze begrepen, ze konden de Bijbel interpreteren. Ze snapten wat hier gaande was. En ze begrepen dat er tegenslagen zouden komen. Dat was gewoon logisch. Want de gezalfde, de Heer zal opstaan. Vervolgens gaan ze bidden voor goddelijke interventie. En hun roep van 2000 jaar geleden is precies zo belangrijk als voor ons vandaag. En ik zie daar drie cruciale punten voor ons. Het eerste waar zij naar vroegen, en dat vind ik zo bijzonder. Zij vroegen voor meer vrijmoedigheid. De kerk in het nauw. Kerk in het nauw, de kerk, de vervolgde kerk die zegt, wij hebben meer vrijmoedigheid nodig. Ze baden niet voor, Heer, wilt u ons beschermen. Ze baden, Heer, we hebben meer geld nodig. Heer, geef ons een uitweg. We zijn in nood. Help ons, Heer. Dus, Heer, geef ons vrijmoedigheid, zodat we nog meer kunnen vertellen. Ze baden juist voor vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen, ondanks dat ze juist zo tegengewerkt werden. Het was juist de vrijmoedigheid die hun in de problemen gebracht had. Vanwege hun vrijmoedigheid werden ze vervolgd. En nu zegt ze, Heer, geef ons nog meer vrijmoedigheid. Zodat we het evangelie, het goede nieuws, aan iedereen kunnen vertellen. Prachtig. En vervolgens vragen ze God om kracht te tonen. Laten we dat ook bidden. Dus laten we bidden voor vrijmoedigheid, maar ook, God, kom met uw kracht. Als wij het evangelie verkondigen, laat het gepaard zijn met tekenen en wonderen. Kracht zodat zieken worden genezen. Kracht zodat wonderen gebeuren. En kracht ook dat mensen die nog niet geloven, gered worden. Want dat is nog steeds altijd het grootste wonder. Als één ziel zich aan God overgeeft. Als er iemand is zegt, ja, ik wil Jezus navolgen. En een ziel wordt gered. Dan viert de hele hemel, staat in de Bijbel. Dan vieren de engelen. Als iemand zijn knieën buigt en zegt, ja Heer, ik aanvaard u als Heer in mijn leven. Ik wil u navolgen. Dat is het mooiste feest. Het mooiste wat er kan gebeuren. Nou, na dit gebed reageerde God meteen. En hij vulde de mensen die zo aan het bidden waren, vulde hij opnieuw met zijn Heilige Geest. Nou, ik vind dit zo bijzonder. En ik vind dit Handelingen 4 zo enorm belangrijk. Want als dit er niet in zou staan, zouden we altijd kunnen denken, Pinksteren, Handelingen 2, de Heilige Geest kwam op hun, is een eenmalige gebeurtenis. Klaar. En nu moeten we maar moeten we het maar daarvan hebben. Maar twee hoofdstukken later komt de Heilige Geest opnieuw. Nadat ze weer eenparig aan het bidden zijn. De Heilige Geest komt en vervult hun. De Heilige Geest wordt uitgestort opnieuw op de discipelen. En hadden ze al de Heilige Geest? Ja. Waren ze al vervuld? Ja. Maar ze kregen opnieuw een vervulling. En dat zegt mij, dat is iets waar ik naar verlang. En daar mogen wij best als gemeente meer en meer naar verlangen. Heilige Geest, kom. Als wij in eenheid zo aan het bidden zijn. Als we God aan het zoeken zijn. Heilige Geest, stoort uw geest uit over ons. We hebben u nodig. We hebben een nieuwe vervulling nodig. We hebben nieuwe kracht nodig. Dus ik weet ook niet hoe lang Pinksteren en deze gebeurtenis uit elkaar waren, dat kan ik jullie niet zeggen. Maar waarom werd de Heilige Geest opnieuw uitgestort? Omdat ze eenparig, eensgezind aan het bidden waren. En ze baden de juiste woorden. Ze baden precies dat wat de wil van de Heer is. Ze baden voor vrijmoedigheid. Ze baden dat ze juist uit konden stappen. Ze baden voor kracht. Ze gingen meteen, en dat vind ik zo mooi, toen ze vervuld werden, gingen ze meteen erop uit om het evangelie te verkondigen. Precies zoals op de Pinksterdag. Dus je ontvangt de Heilige Geest en dan heb je geen Holy Ghost party, dan ga je niet helemaal los. Oh, ik ben vol van de Heilige Geest, heerlijk. Prima, ik hou ook van de Heilige Geest. Maar wat de eerste christenen deden, is die werden vervuld met de Heilige Geest. En die kracht die ze kregen, gebruikten ze om het evangelie te verkondigen. En dat is wat de eerste christenen deden. En daarom groeide die kerk zo enorm. Dus ik ga iets heel moedig zeggen. Ik geloof dat alle problemen die de kerk in Nederland vandaag de dag heeft, nog steeds opgelost kunnen worden als we deze volgende 4 dingen toepassen. Als de gemeenten, Ichters gemeente, maar ook gemeenten in de Zaanstreek, gemeenten in Nederland, als wij eenparig vurig gaan bidden naar God toe. Eenparig vurig bidden is de eerste sleutel voor een verandering voor dit land, voor deze stad. Het tweede is, ga juist voor vrijmoedigheid bidden om het evangelie te verkondigen. Bid voor vrijmoedigheid. Want wie vindt het super makkelijk om over Jezus te praten? Echt, wie vindt het heel makkelijk om op werk? Ik zie 1 hand. En 2? Nee, fantastisch. 3? 4? Ja, dat is 5? Fantastisch. En dan moet ik zeggen, deze mensen die de handen opgestoken hebben, die hebben een bijzondere gave van God gekregen. Een gave van, er zit een kleine of een grote evangelist in jullie. Jullie hebben vrijmoedigheid om het evangelie te spreken. Maar de meeste mensen vinden het moeilijk om over Jezus te praten. Geen probleem. Geen guilt trip. Voel je niet schuldig. Want kijk eens hoeveel mensen daar moeite mee hebben. Maar bid voor vrijmoedigheid. Bid voor vervulling van de Heilige Geest. Dat het makkelijk gaat. Dat je aanknopingskunde vindt. Dat je momenten vindt van, oh, hier kan ik iets vertellen. Dit is een goed moment. En dan kan het langzaam opbouwen. Zoals Noah vertelde. Weer een klein beetje over met een lied doorgeven. Klein beetje langzaam, hapje bij hapje wat vertellen. En ook Bram vertelde hoe hij wat opening kan geven. En soms is het niet meteen bam, want al zo lief heeft God de wereld gehad en je vertelt het hele evangelie. Soms zijn het stapjes. Kleine dingetjes. Maar bid voor vrijmoedigheid. Dat je het durft te zeggen. Ik geloof in Jezus. En weet je waarom ik in Jezus geloof? Vanwege dit en dit. Heel eenvoudig. Het evangelie. En dan hoe daarop gereageerd wordt, is niet jouw pakje aan. Je laat het los. Dus het eerste was eenparig, vurig, gezamenlijk gebed. Zo belangrijk, dat eenparig, gezamenlijk gebed. Het tweede was bidden voor vrijmoedigheid om het evangelie te vertellen. Het derde is die vervulling met de Heilige Geest in ons leven, in de gemeente. Dat we weer vervuld worden met Gods Geest. En het vierde is uitgaan. Makkelijker kan het niet, maar inderdaad ook uitgaan. En dan geeft God jou die vervulling, geeft God de Heilige Geest. En dan die stap uitgaan en vertellen. Aan je buurman, aan je collega, aan iemand in op de bushalte. Gewoon kort even kleine dingen vertellen. Vertel het evangelie, wees altijd bereid om het evangelie door te vertellen. En zo kan het gaan van 12 naar 120, naar 3000, naar een ontelbare menigte. Ontelbare menigte. 12, 120, 3000, een ontelbare menigte. Geloof jullie dat dat in Zaandam kan gebeuren? Ik geloof zeker niet dat God heeft afgedaan met Nederland. Ik geloof dat God nog een plan heeft met Nederland. En ik weet niet of de bodem van de put bereikt is. Ik weet niet of het eerst nog slechter moet gaan. Weet ik niet. Ik weet wel wat mijn opdracht is. Ik weet wel wat wij moeten doen. En laten we eenparig gaan bidden. Laten we uitgaan. Laten we verlangen naar die vervulling met de Heilige Geest. Laten we bidden voor vrijmoedigheid. En laten we uitgaan. Handelingen 4 kan ook in Ichtes gebeuren. Een nieuwe uitstorting van Gods Geest. Jezus is dezelfde. Gisteren, heden, tot in eeuwigheid. Heilige Geest verandert niet. Jezus verandert niet, de Vader verandert niet. Dus hij wil zijn geest uitstorten. Hij wil werken. En de vraag ook vanochtend is, is er een discipel die zegt, ja, ik ben beschikbaar. Ik wil wel. Ik wil vervuld worden door Gods geest. Ik ben iemand die zegt van, ik wil gaan. En als discipel en Heilige Geest samenkomen, the sky is the limit. God kan dan gaan werken. God gaat dingen doen. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. En ik wil een algemeen gebed uitroepen. En ik ga even hier staan. Ik wil gewoon een gebed. Want aan de ene kant is het een gebed voor, is het een oproep voor de hele gemeente. En dat gezamenlijk bidden. Vurig gaan bidden. En dat moet ook groeien. Als we bidden, dat collectieve gezamenlijk bidden, daar moeten we in groeien. Ik hoop ook dat misschien kunnen we binnenkort al ook de volgende bidden en vaste week in januari al bekendmaken. En dat, want we hebben nu afgelopen jaren hebben dat zo'n bidden en vaste week. Het is fantastisch. Maar er is ook wel zo'n vast groepje nu die altijd komt. En dat is heel mooi. Maar hoe goed zou het zijn als dat uit gaat breiden? Als op zo'n maandagavond dezelfde groep er is als op de zondagochtend. Ik zeg gewoon, weet je wat? We gaan gezamenlijk bidden. We gaan God zoeken. Ik wil verandering in mijn leven. Ik wil verandering in mijn gezin, in mijn huwelijk. Ik wil verandering in deze stad, in mijn buurt. Ik wil dat Gods licht weer gaat schijnen. Amen. Is dat wat wij verlangen? En laten we nu opstaan. Ik wil zeker ook een oproep doen. En het gebedsteam kan zo meteen naar voren komen. Geen lange gebeden. Wil gewoon, als je naar voren komt, wil je korte handen opleggen. En bidden dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. God je aanraakt. Dus dat willen we zeker doen. Maar op dit moment wil ik gewoon God vragen of hij daalt met zijn geest. En dat we allemaal aangeraakt mogen worden deze dag. Vader God, u bent de gever van de Heilige Geest. U wilt uw geest uitstorten over uw volk. Heer, dat is uw wil. Heer, maar u zoekt mensen. Heer, die zeggen, ik wil gaan. Ik wil de Heilige Geest. Ik wil die vervulling. Ik wil die zalving op mijn leven. Om uit te gaan. Om een licht te zijn. Heer, we geloven, Vader, dat u een plan heeft voor deze stad. Een plan heeft voor deze gemeente. Heer, ik dank u, Vader, dat u wilt doorbreken. Heer, ik dank u, Vader, dat er nog zoveel volk is, Heer, die tot geloof zal komen, Vader. Door ons heen. U wil ons gebruiken. U wil mij gebruiken. En ik bid u, Vader, dat een besef gaat leven hier in de gemeente. Heer, dat iedereen beseft, ja, God wil het door mij doen. Ik ben het antwoord voor deze stad. Ik en de Heilige Geest, samen. De Heilige Geest in mij. Halleluja, Jezus. Heer, en zo bidden we collectief voor vrijmoedigheid. Vader God, het is soms zo moeilijk hier in deze tijd om over u te praten. Geef ons vrijmoedigheid in de naam van Jezus. Heer, om over u te praten, over onze geliefde. Heer, we houden zoveel van u. En toch vinden we het moeilijk om over u te praten. U heeft ons zoveel gegeven. U heeft ons gered. U heeft ons verlost. Heer, en wij willen met vreugde over u praten, Vader. Met een glimlach op ons gezicht. Halleluja, Jezus. Geef ons die vrijmoedigheid in de naam van Jezus. Heer, al die ketenen moeten verdwijnen. Heer, maak onze tong los, Vader. Zalft u onze lippen, Vader. Dat een woord van u op onze lippen is, Vader. Halleluja. Kom met vrijmoedigheid. Heer, en vervul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Ik zal hier vooraan staan. Het gebedsteam, ouders van dienst. En die zullen hier ook staan. We willen jullie kort de handen opleggen. En jullie een aanraking van de Heilige Geest geven in de naam van Jezus.